Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 138 de versen 1 en 4. Willen luisteren naar de schriftlezing, u vindt die deze avond in Paulus' eerste brief aan de gemeente van de Thessalonicenzen en daarvan het vijfde hoofdstuk. We noemen nu 1 Thessalonicenzen 5. En aansluitend zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. 119 vers 3 na de schriftlezing. Uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u schrijve. Want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen gelijk de barensnood een bevruchte vrouw. En zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn, want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heere, Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Daarom vermaand elkander en sticht de een de ander, gelijk ook gij doet. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Here en u vermanen. En acht hen zeer veel in liefde om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaan de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allentijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijd u te allentijd. Bid zonder ophouden. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Jezus Christus over u. Blust de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al. En uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u lieden bij den Heere, dat deze zendbrief al de heilige broederen gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en in dankzegging. Heere, gij hoge en verheven God. U hebt het zelf aan uw kerk geleerd. Om de gebeden te beginnen met de lofverheffing. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. En mogen wij die hoge beden op deze dankdagavond nastamelen. Biddend of gij zelf uw naam wilt heiligen. En of uw naam ook geheiligd mag worden onder ons zoals we hier samen zijn in deze eredienst. Opdat uw naam en al uw deugden alle aanbidding en eer mogen ontvangen. Heere, laat uw wil mogen geschieden, uw wil die altoos heilig is en goed. En wil u geven dat wij ook hier samen in de kerk die wil mogen aanbidden vanavond. Zelfs al zou uw wil anders zijn in ons leven dan wij zelf graag zouden zien. En uw koninkrijk, Heere, laat dat mogen komen. Over de breedte en de lengte van deze aarde. Maar laat het heel in het bijzonder mogen komen in ons leven. En in de levens van onze kinderen breid gij uw koninkrijk uit. En wil u geven dat er velen mogen worden toegebracht. En dat uw volk en kinderen gesterkt en gefundeerd mogen worden in het allerheiligst geloof. En als wij zo onze gebeden en onze dankzegging beginnen. dan smeken we daarbij, Heere, wil daartoe uw woord gebruiken. Want uw woord is toch het koninklijke, kostbare middel dat ge gebruiken wilt om uw eigen werk te verheerlijken en om uw naam aanbiddelijk te maken onder mensenkinderen. Heere, zegen ons dan in het uitdragen van de boodschap. Wil u ons een stem geven om te spreken en wil u zelf de woorden in ons hart leggen en ook de woorden geven in onze mond, opdat we spreken mogen. En wil u geven dat het woord zo ook ontvangen mag worden. Niet als een mooie preek of niet zo'n mooie preek, maar als het woord van u. En dat het woord door mag dringen tot in het binnenste van ons hart. En dat het genadig beslag mag leggen op ons leven. En wil u geven, Heere, dat het dan een woord mag zijn wat ons ontdekt. Want ook al gaat het vanavond over de dankdag van de wijze. Over wat danken werkelijk is. Er zit toch altijd ontdekkende strekking in uw woord. En wil u geven dat de mensen die daar nu helemaal geen kennis aan hebben, die vreemdeling zijn aan het werk van uw genade, dat ze mogen ontdekken wat ze missen. En dat dat gemis mag gaan branden in hun leven, zodat er onrust geboren wordt en ze het in hun onbekeerlijkheid niet uit kunnen houden. Heere, wil dat geven aan velen, kon het zijn aan allen die nog zonder u leven. Wil u ook geven, Heere, dat wij gewezen mogen worden op de noodzaak en op de diepe roeping dat wij u in alles zouden erkennen, in dankzegging en in lofverheffing voor alles wat ge gedaan hebt en voor wie ge zijt. Geef dat bijzonder degenen die u vrezen, daarin ook onderwijs mogen ontvangen. En ze mogen zien dat dat niet alleen een roeping is van u, maar dat het ook gave is van u. Beschikking van u. Toeschikking. En wil u, Heren, het dan ook zelf geven vanavond, dat de eis gevoeld mag worden, de roeping door mag dringen, onuitwisbaar gegrift staat op onze ziel, maar dat we ook iets van het geschenk mogen ervaren, dat u geeft wat u eist, en dat alleen in Christus Jezus. En dan komen we tot u om uw naam te danken. We hebben vanmiddag gezocht in woorden uit te drukken waarvoor u dank en lof toekomt. In het besef dat onze woorden, wanneer we uw naam erkennen, altijd ontoereikend zijn. Dat we ook dingen vergeten. Maar zo mogen we toch ook vanavond tot u komen. Om uw naam te erkennen voor al de tekenen van uw goedheid. Voor het feit dat u ons droeg en spaarde. Voor het feit dat u eten en drinken gaf. Voor het feit dat we werken mochten. Voor het feit dat we kracht en ondersteuning ontvingen. We bidden u, Heere, geef ons daar open ogen voor. En als het zo was en is, dat er dwars door alle redenen die wij allen hebben om uw naam te erkennen, toch verdriet en zorgen waren. Heere, leer het dan ook in de diepten van verslagenheid en van moeite, uw naam te erkennen. Want ge zegt het in uw woord, dankt God in alles. Ook in tegenspoed, ook in moeite. Heere, dan weet u hoe onmogelijk dat is voor ons. Heel in het bijzonder voor degene onder ons die door verdriet of moeite getroffen zijn. Maar wil u het uit genade dan zelf leren en hen toeschikken. Opdat het waar mag worden, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens hef. Heren, we zeggen uw naam ook dank, heel in het bijzonder vanavond, dat wij iedere week samen mochten komen en dat het woord van u over ons leven lichten mag. Zondag aan zondag is het verkondigd en ook op bijzondere dienst. En wij mogen het woord in huis hebben. We kunnen het lezen ieder uur van de dag. Heere, wat een zegen. Dat dat in vrijheid mogelijk is. O, dat we die gave van u, die onuitsprekelijke en onwaardeerbare gave van u, niet klein mogen achten. Maar geef dat we onder uw woord samenkomend, en ook wanneer we persoonlijk uw woord lezen, uw naam daarvoor mogen erkennen en tegelijkertijd mogen smeken om geopende ogen en een ontsloten hart. Dank, Heere, voor alle kerkelijke arbeid die u gaf. Het kan soms zo gewoon lijken. Het kan soms ook zo lijken alsof het ploegen op rotsen is. Alsof er dankbaarder werk in uw koninkrijk denkbaar is dan het werk in de gemeente en het werk in de kerk. En toch, Heere, hebt u zelf gezegd dat het werk is waaraan u bijzondere zegen wilt hechten. En daarom zeggen we uw naam dank voor alles wat u gaf aan catechetisch onderwijs en prediking, aan pastorale arbeid in bezoeken, aan het werk op verenigingen. We zeggen uw naam dank voor alle arbeid ook binnen het bredere kerkverband. Want dat is ook geestelijke arbeid, behoort het althans te zijn. We zeggen uw naam dank dat er een opleiding mag zijn. En we bidden tegelijkertijd of u het kerkelijke werk en bijzonder de opleiding in Apeldoorn wilt zegenen. En of u wilt geven dat er mannen mogen worden uitgestoten die geleerd door u en geleid door u het evangelie van vrije genade onverkort en onversmald mogen brengen. We zeggen uw naam dank voor de arbeid van zending en evangelisatie. Voor alle pogingen die in het werk worden gesteld om hoe dan ook het evangelie uit te dragen aan hen die er nooit van gehoord hebben of er volstrekt van vervreemd zijn. We dragen alle werkers in uw koninkrijk aan u op, bidden om uw zegen voor hen. Heere, wees u bijzonder ook met alle zendingswerkers. Wil u ze gedenken in alle zendingsvelden. Wees u bijzonder met broeder en zuster Wessels, die deze dag voor verlof terugkeren uit Zuid-Afrika of misschien al teruggekeerd zijn. Geef hen een gezegende tijd hier in Nederland bij familie en vrienden. En wil u geven dat het werk wat daardoor mag gaan, gezegend mag worden in u de Heere. We bidden u, Heere, wil u zo ons allen gedenken? Wil u onze kerken gedenken? Wil u ons aanzien, midden in deze wereld, verbrokkeld, verbroken? Een wereld die geschonden is door oorlogsgeweld, door de gevolgen van hongersnood en ramp. Wil u in de beproefde en in de moeitevolle omstandigheden die er in deze wereld zoveel zijn, uw hulp en bijstand schenken. En leer het ons waarderen, Heere, dat wij beschermd werden en bewaard voor oorlog, voor leed en voor nationale rampen. Wil u ons land en volk daar klein onder maken en een wederkeer geven tot u de levende God. Laat het zo mogen zijn dat waar het geestelijk in ons vaderland zo vaak een woestijn lijkt, dat het woestijnleven lijkt op te rukken in maatschappij, tot zelfs binnen de kerken toe, dat het toch door uw genade de woestijn herschapen mag worden in een paradijs, in een hof, tot eer van u. Heren, dat kan niet als we zien op de omstandigheden, het kan nog minder als we zien op onszelf, want u bent ons niets verplicht. Maar wil u het doen naar uw welbehagen, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 145, de versen 3 en 5. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 68, het tiende vers. Geloofd zij God, met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10, aan het einde van de prediking. En we willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een vers uit dit hoofdstuk wat u zojuist gelezen is. 1 Thessalonicenzen 5 en daarvan het 18e vers, waar we het woord van God en de tekst lezen. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Geliefde gemeente, Coldbrugge heeft ooit de vraag gesteld in zijn behandeling van de Heidelberger Catechismus: wie is het dankbaarste schepsel? En het antwoord zal u verbazen. Hij zei: de hond. Want als een hond geslagen wordt door zijn baas, keert hij toch weer naar zijn baas terug. Dat is een eenvoudige uitdrukking en u moet er zo voor uzelf maar eens een poosje over nadenken. Want er zit ontzaggelijk veel in. Is dat niet diepe dankbaarheid? Dat wanneer je, ondanks dat je geslagen wordt, toch tot degene die je slaat terugkeert. In elk geval, bijbels gesproken is daar wel het een en ander voor te zeggen. Zeker ook in het licht van onze tekst. Want daar staat het dan toch maar. Dankt God in alles. In voor, in tegenspoed. In zegen en onder verdriet. Welk pad u ook gaan moet. Dankt God in alles. En dat prijst de apostel ons aan als de dankbaarheid van de wijze, van de Godvrezende, van degene die het zonder de Heere niet kan en zonder de Heere ook niet wil. En zo willen we samen vanavond stilstaan bij de dankdag van de wijze. We letten op drie dingen die in onze tekst liggen opgesloten. Allereerst op het karakter van de dankbaarheid. Want we lezen: dankt God. In de tweede plaats de roeping tot de dankbaarheid. Dankt God in alles. En in de derde plaats het geschenk van de dankbaarheid. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. De dankdag van de wijze. We letten allereerst op het karakter van de dankbaarheid. In de tweede plaats de roeping tot de dankbaarheid. En in de derde plaats het geschenk van de dankbaarheid. Als we dit hoofdstuk lezen, dan zult u misschien zeggen: wel, dat is nou typisch het laatste hoofdstuk van een brief. Net zoals in andere brieven geeft Paulus daar een aantal raadgevingen en vermaningen die onderling niet eens zoveel met elkaar te maken lijken te hebben. Dat is ook zo. Al moeten we nooit vergeten dat meestal die raadgevingen en vermaningen aan het slot van zo'n brief onderling meer verband houden met elkaar dan op het eerste gezicht lijkt. Maar u hebt wel gelijk. De meeste van die vermaningen zijn zowat los, zowat onafhankelijk van elkaar neergeschreven. Maar we moeten niet vergeten dat wanneer Paulus deze vermaningen schrijft en daaronder ook zegt: dankt God in alles, dat dat toch te maken heeft met heel die brief die hij daarvoor geschreven heeft. En dan leest u aan het begin van de brief, met name in die eerste brief aan de Thessalonicenzen, dat hij zelf God dankt. Wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zo schrijft hij. En dan blijkt even verder in dat eerste hoofdstuk waarover hij de God en Vader van de Heer Jezus Christus dankt. Namelijk over het feit dat er in die gemeente van Thessalonica geloof gekomen is. en dat de liefde daar woont. Er is in één woord gezegd een bloeiend geestelijk leven in die gemeente van Thessalonica. Dat is op zich al een groot wonder. Want nog maar enkele jaren geleden was die gemeente, ja, die bestond niet eens. Al die mensen over wie hij nu spreekt waren verzonken in het diepste heidendom. Maar nu door het genadewerk van God zijn ze uit de duisternis van het heidendom getrokken tot Gods wonderbaar licht. En tot het geloof gekomen en mag er liefde heersen. Nee, dat betekent niet dat er niets op die gemeente aan te merken is. Dat betekent ook niet dat iedereen binnen die gemeente tot de ware gelovigen behoort. Paulus laat het wel weten in de rest van de brief dat er heel wat dingen zijn die niet kloppen. Maar toch, het is een wonder van genade dat daar in Thessalonica een gemeente gekomen is. En Paulus heeft alle reden om daarvoor de Heere te danken. Maar als hij dan uiting gegeven heeft aan de redenen om te danken en te bidden voor die gemeente, dan vraagt hij ook van die gemeente of zij willen bidden. Bidden voor heel de kerk, bidden voor Paulus en voor alle dienaren van het woord. En hij laat aan het slot van die brief dan met name ook weten, bij het gebed hoort ook de dankzegging. En dan moet u er goed op letten. Als Paulus dat dan als vermaning aan het slot van zijn brief schrijft, dan zijn dat volle woorden. Bid zonder ophouden. Er moet dus altijd gebed zijn. Dankt God in alles. Er dient dus altijd dankzegging te zijn. Zoals Paulus mocht danken en bidden voor het genadewerk van God in de gemeente. Zo roept hij de gemeente op om te volharden in gebed en dankzegging. Dankzegging dan, want daar gaat het over vanavond. Wat is dat? Wel, we hebben vanmiddag er al iets over gezegd. Maar als je het woord dankzegging zeker in de oorspronkelijke tekst bekijkt, dan zou je ermee kunnen beginnen om te zeggen, danken betekent denken. Dat wordt vaak gezegd. Als u het boekje van dominee Bakker kent, Gebedsgestalte, dan weet u dat hij dat daar heel vaak schrijft. Dat danken samenhangt met ons woord denken. En denken, dat wil in dit verband dan zeggen, denken aan God. Denken aan zijn weldaden, denken aan de zegeningen. Kijk, danken is namelijk altijd danken voor iets. Dat is niet maar een blij gevoel of een ontspannen houding. Maar danken is altijd voor zegeningen, voor weldaden die je ontvangen hebt. En dat betekent dat we om te danken ook moeten denken. Denken aan de weldaden die de Heere gegeven heeft. Of om het Bijbels te zeggen, moeten gedenken aan de zegeningen die God gegeven heeft. Daarom is het goed om een dankdag te houden. Om op die dag terug te zien. En te gedenken aan wat God ons allemaal gegeven heeft. En dan denken we aan de zegeningen die hij gaf in het dagelijkse leven. De zegeningen van de gezondheid en van de kracht. De zegeningen van de arbeid. En van het feit dat we in onze arbeid gesterkt mochten worden. Er geld mee mochten verdienen. Dat het ons goed mag gaan, dat we er eten voor konden kopen en nog wat meer dan gewoon eten. Dat is alles zegen van God. Danken betekent gedenken aan al die zegeningen. En de Heere zegt het in zijn woord, vergeet nooit een van zijn weldadigheden, vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Danken is denken aan de zegeningen en ze niet vergeten. Maar er hoort nog iets bij. Vooral wanneer u het oorspronkelijke woord in de grondtekst zou bekijken, dan ziet u dat danken ook betekent goed van God spreken. En dat is door en door Bijbels. Want als die oud-testamentische dichter zegt dat hij de daden des Heren wil gedenken, dus wil gedenken aan wat de Heere gegeven heeft, aan de zegeningen die God heeft geschonken en aan de daden die hij gedaan heeft in Israël, dan houdt hij dat niet voor zichzelf. Dan blijft dat niet binnen zijn gedachten. Nee, dan moet hij die dankbaarheid ook uitspreken. De daden des Heren gedenken, dat betekent ook de lof van de daden van de Heren uitspreken. En hoeveel psalmen staan niet vol met de lof van de Heren voor de zegeningen die hij schonk. We hebben zo even een van de psalmen gezongen waarin nadrukkelijk gezegd wordt, lof gezongen wordt voor het feit dat de Heren op het gebed koren gaf en voedsel gaf en dat hij mild, barmhartig, zeer genadig alle zegeningen schonk die we nodig hebben. En de dichter denkt daar niet alleen aan, nee, hij spreekt het ook uit. Hij noemt het ook in zijn psalmgezang, in zijn lied. Wij moeten daar de vinger bij leggen. Want de Heere laat in zijn woord weten dat wij de weldaden ook openlijk mogen erkennen. Dat wij in onze lofzang, in onze eredienst mogen spreken en mogen zingen van het goede wat de Heere gegeven heeft. En dan is het goed, gemeente, om op een dankdag samen te komen en in de woorden van de oude psalmen de daden van de Heere te erkennen. En in onze dankgebeden de Heere dank te zeggen voor alles wat hij gaf. Dan kan het goed zijn om ook thuis op de dankdag of in tijden dat u die bijzondere zegen van de Heere mag ontvangen, is een psalm te zingen. En om in uw persoonlijke gebeden ook aan tafel de daden van de Heere te vermelden. Misschien doen we dat in de jacht van de tijd wel al te weinig. Waar hoor je 's avonds nog zingen? Ja, via een cd-speler. De koren en de orgels. En tegenwoordig nog een heleboel instrumenten erbij. Maar waar wordt er nog gezongen? In de gezinnen. Of omdat het hart vol is van de goedheid van God. Verschraalt het niet al te zeer vandaag? Kennen we nog het geheim van ik zal de Heere psalm zingen, zolang ik ben? Of zou er niets meer te zingen en niets meer te erkennen zijn? Want danken is denken. Het is ook uitspreken of uitzingen. Goed van God. Er is nog iets. En dat is dat we, wanneer we werkelijk de Heere danken, goed van Gods genade spreken. In het grondwoord, wat ook hier in het Grieks gebruikt wordt, bestaat uit twee stukken. Goed, dat is het eerste stukje van het woord. En het tweede stukje, daar zit de wortel genade in. Wat is danken dus? Goed van Gods gunst spreken. Goed van Gods genade spreken. Hem erkennen voor alle zegeningen die hij gaf. Hem erkennen, heel in het bijzonder, als zijn kinderen mogen weten dat hij hen genade heeft gegeven. En zo krijgt het woord zijn diepte. Danken, denken, goed van God, goed van de genade spreken. Ja, maar als dat dan hier gezegd wordt, dankt God, dan staat er nog wel wat bij. Dankt God in alles. En het staat er dan ook nog als een bevel. Of, dat zeggen we dan liever, want dat klinkt niet zo absoluut, een vermaning. Ja, inderdaad, een bevel. God gebiedt om hem te danken in alle dingen. Want zo bedoelt onze tekst het. Waarom beveelt de Heere dat? Wel, laten we daar proberen een antwoord op te vinden. Waarom gebiedt de Heere, dankt mij in alles? En we vinden dat niet alleen hier in het slot van de brief aan de Thessalonicenzen. U kunt het in een andere vorm vinden in Efeze 5. En u kunt ook in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, vele malen vinden dat de lof betamelijk is en dat het goed is om de Heere te loven. Wat is dus de achtergrond van dit bevel? Wel, dat het goed is om de Heere te loven. Anders gezegd, dat de Heere het waard is om geëerd en geprezen te worden. Dat komt hem toe. Hij is de grote God van hemel en aarde, die het ontoegankelijke licht bewoont, deze wereld gemaakt heeft, deze wereld al die eeuwen door heeft onderhouden, het leven op aarde mogelijk maakt, ons de adem en de kracht geeft, dieren geboren laat worden, de natuur zich laat ontplooien in de seizoenen. God is het die ons eten geeft en drinken, God is het die ons met al het goede omringt. Zou hij het dan niet waard zijn om geëerd en gedankt te worden? Dankt God in alles. Ja, dat kan de Heere eisen, want hij is het waard. In alles. Nee, er staat niet ondanks alles. Zo lezen sommige mensen het misschien in gedachten. En dan denken ze daarbij dit wel. God danken, dat kun je natuurlijk alleen voor zegeningen. God danken, dat kun je voor de voorspoed die we ontvingen en voor de welvaart en voor het feit dat er geen oorlog gekomen is. En noemt u al die andere redenen die er zijn maar op. Maar er is toch wel een ondanks. Ondanks de ziekte die mijn leven binnendrong. Ondanks de rouw, ondanks het verdriet. En vooral als iemand in zijn leven veel kruisen moet dragen. Al jong weduwe of weduwnaar wordt. Een kind soms meer kinderen ten grave moest dragen. Of met een verschrikkelijke slechte gezondheid worstelt. Dan kun je misschien God nog wel danken, zegt iemand. Maar ondanks al dat donkere. Ondanks al dat lijden, ondanks dat zwaar drukkende kruis. Ja, maar dat staat er niet. Er staat, dankt God in alles. Dat betekent onder alle omstandigheden. Jazeker, dat betekent natuurlijk allereerst onder zonnige omstandigheden en in het licht van de zegeningen die de Heere geeft, de voorspoed. En alles wat hij mild en overvloedig heeft geschonken. Maar ook onder tegenspoed. Ook als alles anders loopt. Ook als ons leven een kromming omslaat die wij niet willen. En waar we onze schouders als het ware tegenin drukken. En verzet voelen bovenkomen in ons hart. Dankt God in alles. U zegt, hoe is dat mogelijk? Wel, dat is niet mogelijk. Als u let op uzelf. Daar bruist alles van uw menselijke natuur en van uw eigen gevoelens tegenop. En u leest in de psalmen ook van kinderen van God die het moeilijk hadden met de leiding van de Heere in hun leven en die voor de tegenspoed niet konden danken. Wat dacht u dat Asaf, toen hij Psalm 73 schreef, niet terugblikte op een periode dat hij onder God niet kon bukken en het met de bestraffingen van God en de pijn in zijn leven niet eens kon worden? Toen kon hij niet danken. Maar u leest dat diezelfde Asaf, toen God zelf in zijn leven verscheen en hem geestelijk onderwijs ging geven, dat hij toen leerde buigen. En zelfs met zijn dagelijkse nood en met zijn dagelijkse moeite, toch de naam van de Heere kon erkennen en kon grootmaken. Ja, dan leest u het zelfs van Paulus en Silas in de gevangenis. Terwijl ze met een bebloede rug zaten. Ongemakkelijk, want hun voeten zaten ook nog in de boeien in het houten blok geschroefd. Ze zongen godenlofzangen. In de nacht. En u denkt onwillekeurig aan die woorden uit de bekende Psalm 42... waar de dichter in grote ellende verkeert en zegt, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Kijk, daar heb je mensen die ook onder de tegenspoed konden danken. God konden loven. Of misschien een nog aangrijpender voorbeeld, Job. De onheilsboden zijn gekomen. Ze hebben hem verteld dat al zijn bezittingen verteerd zijn. Ene kudde is weggeroofd door moordenaars. Het koren is verbrand. Een ander deel van zijn bezit is leeggeplunderd. En toen het allerergste, het huis waar zijn kinderen waren, dat is door een woestijnstorm getroffen. Het huis is ingestort en al zijn kinderen zijn omgekomen. En hij heeft bij die puinhopen gestaan. Hij heeft zijn kinderen wellicht onder die puinhopen vandaan gehaald of laten halen door zijn knechten die hij nog had. En daar stond Job bij de puinhopen van zijn leven. En toen zei Job het: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heere zij geloofd, zelfs in de nacht. God loven. God danken in alles. U vraagt, hoe is dat mogelijk? Wel, het is aangeduid, dat is niet mogelijk vanuit onszelf. En ieder die de Heere vreest, zal het mee eens zijn wanneer ik zeg, dat is ook niet mogelijk wanneer een kind van God naar zichzelf kijkt. Want die zijn het ook al mogen ze de Heere vrezen, ook zomaar niet met God eens. En kunnen in de grootste smarten, als hun hart bezwaard wordt met lijden en verdriet, de Heere niet zomaar danken, goed van God spreken, goed van zijn genade spreken. Maar hoe kan het dan? Wel, dan moeten we naar het slot van de tekst gaan zien. Want daar staat het dan. Want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Nou, zegt iemand, wat bedoelt u daar nou mee? Daar staat toch heel gewoon dat Paulus wil onderstrepen dat danken, dat is een plicht. Dat is de wil van God. Ja, dat betekent het ook. Dankt God in alles, want dat is de wil van God. Paulus onderstreept met dat woord wil van God dat het Gods eis is, Gods roepstem is, dat God het waard is. Maar u moet dat woord wil niet zo eenzijdig opvatten. Ik zou bijna zeggen, u moet dat woord wil niet zo wettisch opvatten. Dat is in de loop van de kerkgeschiedenis al te veel gedaan, dat Gods wil wettisch wordt opgevat. God wil het. Dat zei dus in de tijd van de kruistochten, weet u wel. Dan wordt Gods wil alleen verstaan als een oproep, als een bevel. En dat is Gods wil ook. Maar Gods wil is veel rijker en veel breder in de schriften dan alleen maar een bevel. U kunt het woord wil ook verklaren als wilsbeschikking, testament. En die klank heeft het zeker ook hier. Dit is de wil van God in Christus Jezus. Over u. God beschikt. Hij eist. Maar hij beschikt het in zijn genadige wil ook. En hier komen we bij een buitengewoon belangrijk aspect van de tekst terecht. Misschien mag ik het wat eenvoudig uitleggen aan de hand van de bekende woorden van Augustinus. Augustinus, het is hier meer aangehaald, heeft ooit gezegd, toen hij eenmaal tot bekering gekomen was en worstelde met de eisen van God en de roepstemmen van God: Heere, geef u wat u eist. En eis dan maar terug wat u zelf gegeven hebt. Augustinus wist, als God eist, bekeert u. Ik kan mezelf niet bekeren. Heere, geef wat u eist. Als God eist, geloof in de Heere Jezus Christus. Dan wist Augustinus, ik kan mezelf het geloof niet geven. Heere, geef wat ge eist. En toegepast op de woorden van onze tekst. Dankt God in alles. Dat kan ik zelf niet. Want ik weet dat ik niet dankbaar ben in voorspoed. En dat ik in tegenspoed geneigd ben om me tegen God en de tegenspoed in mijn leven te verzetten. En daarom als God eist, dankt God in alles. Dan moeten we met die eisen, zo laat Augustinus ons weten, op de knieën komen en zeggen: Heere, geef u wat u eist. Geef me die genade van de bekering. Geef me die genade van het geloof. Geef me de genade om u oprecht in alle dingen te leren danken. Kijk, en zo krijgt de tekst zijn betekenis en zijn waarde. Want God eist het niet alleen. Dankt mij in alles. Het is ook zijn wil dat zijn kinderen, dat zijn volk, dat allen die de Heere vrezen, hem danken. En dat is zijn wil, zo staat er nadrukkelijk bij, in Christus Jezus. Met andere woorden, die wilsbeschikking van God, die wilsbeschikking die hij de zijne wil geven. Dat is een wilsbeschikking in de Heere Jezus Christus. Die gave is dus door Christus verdiend. Die is door Christus betaald. Het is op grond van het werk van Christus dat het Gods wilsbeschikking is. Om zijn kinderen te leren danken onder alle omstandigheden. En dan moeten we het meteen maar heel duidelijk zeggen. Dan hebben ze het nodig. Niet alleen om te leren danken in tegenspoed, maar ook in voorspoed. Want zijn we zo bereid om God te danken in voorspoed? We hebben net de donkere bladzijde uit het levensboek aangestipt. En laten zien hoe moeilijk het is om te danken als alles tegen is. Maar dat betekent nog niet dat het gemakkelijk is om te danken als alles goed is. Bijbels gezien moet je zeggen, als alles voor de wind gaat en als er niets in ons leven tegenkomt, als de zegeningen van de Heere aan alle kanten als met handen te tasten zijn in het gewone leven, dan is een mens niet altijd dankbaar. Van nature is die dat zelfs nooit. En je ziet het in het Vrije Westen. Hoe beter het ging maatschappelijk. Hoe beter het ging met de economie. Hoe goddelozer we werden. Agur heeft het niet voor niets gezegd. Heere, geef me maar niet te veel. Opdat ik rijk zijnde God vergeten. Opdat ik zat zijnde, verzadigd zijnde met de zegeningen God vergeten. Nederland is zo dankbaar niet. West-Europa is zo dankbaar niet. De zegeningen drijven ons van God af. Wat zeg ik? Ons harde hart, Ons dankeloze hart onder de zegeningen drijft ons van God af. En daarom is het niet alleen in tegenspoed en in moeite nodig om te bidden, Heere, laat het uw wilsbeschikking over mij mogen zijn, dat ik bidden en danken mag leren. Maar ook wanneer alles goed gaat, jonge mensen, wanneer de toekomst lacht, wanneer alles zo vanzelfsprekend voorspoedig lijkt te gaan. Heere, leer mij bidden. Heere, leer mij danken. Leer het me, want ik kan het uit mezelf niet. Laat die genadegave, die wilsbeschikking in Christus Jezus, het ook mij leren. En ja, dan heel in het bijzonder, u begrijpt dat, in tegenspoed. Als alles tegen is, als het verdriet je gezicht kerft, als het verdriet je hart ineen doet krimpen, als de weg zo donker is, om dan te danken, dat is onmogelijk, tenzij de wilsbeschikking van God in Jezus Christus, de genade van God in Jezus Christus het ons leert. En daarmee komen we aan die wonderlijke naam, zo overbekend en toch zo weinig verstaan, de naam Christus Jezus. Want hoe heeft Christus het verdiend om biddeloze mensen bidders te maken, om gebalde vuisten te buigen tot gevouwen handen en om mensen die ondankbaar zijn dankbaarheid te leren? Wel, dat heeft Christus geleerd door zelf in de diepste nacht van de eenzaamheid ten onder te gaan. Vrijwillig heel zijn leven af te leggen. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de nacht van de hel. Maar in dat alles, gemeente, heeft hij God en zijn Vader verheerlijkt. Als er één geweest is die dit gebod gehouden heeft, die in alle dingen God verheerlijkt heeft en God in alles gedankt heeft, dan is het Jezus Christus geweest. We zeggen het wel eens. Christus heeft door zijn lijden en sterven de wet vervuld. Ja, maar dan moet u voor uzelf eens overwegen. Wat betekent dat nou eigenlijk allemaal precies? Wel, dat betekent dat hij al de geboden vervuld heeft. Al die 10 geboden. Ja, maar nog veel meer. Christus heeft ook dit gebod vervuld. Dankt God in alles. Want toen hij hier op aarde kwam, is hij gekomen met geen andere bedoeling dan om de eer van zijn Vader te verheerlijken. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, zegt hij aan het einde van zijn aardse leven. En terwijl rondom hem heen de eer van God vertrapt werd en de mensen zondigden, heeft Christus als enige God geëerd op deze wereld. Ja, erger nog, toen hij gegrepen werd om te lijden en om te sterven. Toen hij bespot en gehoond werd en zweeg in de aanklachten van zijn rechters, heeft hij door te zwijgen en door het lijden te ondergaan de naam van zijn Vader verheerlijkt. En toen in de grote diepte van het lijden Christus Jezus aan de kruispaal werd genageld, toen heeft hij door te lijden en door te sterven, tot in zijn doodsnik toe, de Vader verheerlijkt. Hij heeft het recht van de Vader verheerlijkt. Want door te buigen onder het recht van de Vader en door zich te laten geeselen en door zich te laten slaan aan het vloekhout, heeft hij erkend, gij evenwel, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Dat heeft Christus als het ware uitgebeeld aan het kruis. Hij heeft de heiligheid van God geroemd en geprezen. Hij heeft de genade van God geroemd en geprezen. Want in zijn kruisdood ziet u Christus danken. Ziet u Christus loven, al de deugden van God. En omdat hij tot in de dood gehoorzaam al de deugden van God verheerlijkt heeft. En de naam van de Heere erkend heeft. Daarom kan het vanuit hem, dat zondige mensen zoals u en ik, bidden leren en danken leren. In voorspoed en in tegenspoed. Dankt God in alles. Ja, zegt iemand, maar dan is het dus wel nodig dat we genade leren. Want zonder genade kunnen we dit bevel nooit houden. Zonder genade kunnen we God nooit erkennen voor al zijn weldaden zoals hij dat waard is. Zonder genade kunnen we nooit echt goed van Gods genade spreken, inderdaad. Zonder genade zijn we dus eigenlijk ondankbare mensen. En als we vanavond moeten belijden, zo in stilte tussen God en tussen onszelf, dat we nog onbekeerd zijn, dan komt deze vermaning tot ons. Maar nou voelen we als het goed is, die vermaning als een zwaard door onze ziel snijden. Want die zegt, ja, mijn lieve jongen, meisje in de kerk, vader of moeder, ouderen, daar beantwoordt u niet aan. Je zit nou wel in de kerk op dankdag. Maar God vraagt niet alleen maar kerkgang op dankdag. God vraagt niet alleen maar een dankdag. En zeker niet een dankstond. Maar dankt God in alles. Dat betekent, dankt God met heel je leven, met heel je hart. En hoe staat het daar nou mee? Ja, als je onbekeerd bent, dan kan er wel eens een moment geweest zijn dat je je ontroerd voelde en dat je je klein voelde en dat je onder de indruk was van de goedheid van de Heere. Dat kan allemaal en ik zeg er helemaal geen kwaad van. Maar zulke gevoelens, als het niet verder ging en als je hart er onberoerd onderbleef en onbekeerd onderbleef, ja, dan heeft het geen waarde. En dan is het erger dat je ondanks alle zegeningen die God gaf, de adem die God in je neus legde, het gezonde lichaam wat God je gaf, de kracht die hij schonk, het feit dat je zoveel van de Heere ontving op allerlei terreinen van het leven, gaven om het werk te doen wat je graag doen mag. Je hebt God er nog nooit echt de dank voor gebracht. Nooit van harte gezegd, Heere, het is alles uit u. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat onbekeerlijke hart van ons, dat weerbarstige hart gebroken wordt. Want echt, daar begint een mensenkind te leren wat danken is. En wat bidden is. Waar zijn hart gebroken wordt. Buiten een gebroken hart om, kun je niet echt bidden. En buiten een gebroken hart om, kun je ook niet echt danken. David zegt het in die 51ste psalm. Dat wanneer hij op zijn zonde ziet, ach, dan zou God hem voorbij kunnen gaan. En dan zou hij nog geen onrecht doen. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En dan weet hij dat geen offers genoeg zijn om voor zijn zonde te boeten. Heere, als er een offer was, zo zegt hij in de loop van die psalm, dan zou ik dat offer brengen. Maar mijn zonde is zo groot. Met een offer zelfs van zoveel 100 stieren en bokken, het zou niet genoeg zijn. Maar de offers die God behagen, zegt hij dan, en dat is een wonderlijke tekst, zijn een gebroken hart. En een verslagen geest. Waarom? Omdat we, als we verbroken van hart zijn en verslagen van geest zijn, daar wat mee verdienen? Nee. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Maar omdat wanneer je hart gebroken is, dan zie je hoe groot God is. En hoe slecht je het zelf eraf gebracht hebt. Dan zie je dat God groot is en goed en vriendelijk en weldadig. En dat jij een zondaar bent. En mensen met een verbroken hart, die gaan tot God bidden. Die gaan God in alle dingen nodig krijgen. Die gaan bidden zonder ophouden. Om bekering, om genade, om geestelijke kennis, maar ook om gezondheid en kracht. Om hulp bij het werk, om alle dingen. En waar een verbroken hart nou oprecht leert bidden, daar komt in beginsel ook de ware dankbaarheid. Want dat zijn tweelingzusters. Oprecht gebed en ware dankbaarheid. Die horen bij elkaar. Kijk, want wanneer iemand met een verbroken hart tobt en worstelt aan de troon van de genade, die wordt toch dankbaar, want hij zegt: Heere, ik heb zo lang tegen u gezondigd. Ik heb zoveel verkeerd gedaan, dat u me nog niet moe geworden bent en me weggedaan hebt van voor uw aangezicht. Dan word je dankbaar voor het leven. Wel eens op die manier dankbaar geworden dat je nog leven mag, dat je nog bent in het heden van de genade. Dan word je dankbaar dat ook al heb je misschien niets, dat er nog een Bijbel is. Want verbroken harten en verslagen geesten, die mensen gaan waarderen dat het woord er nog is en dat het evangelie nog verkondigd wordt. En ook al doet het woord soms pijn en al gaat het soms dwars tegen wat wij wensen in. Het woord kan je niet meer missen. Je wordt dankbaar dat de Heere nog zoveel goeds in dit leven gelaten heeft, ondanks je zonde. Dat de Heere mensen op je weg plaatst die je lief hebben. Die voor je zorgen. Dat de Heere mensen op je weg plaatst die nog een woord op de juiste tijd over God en over zijn dienst kunnen spreken. En vooral als de Heere doorgaat werken in ons leven en dat verbroken hart de genezende kracht van Gods genade gaat ervaren. Want hij heelt verbrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ach gemeente, dan trilt de dankbaarheid in je hart en dan zeg je het met Psalm 116. En wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen. Ja, daar krijgt de dank diepte. En dan toch. Dan komen die geboden van de Heere soms weer terug. Voor iemand die zo de Heere vrezen mag. En dan weet hij. Ja, toen ik nog onbekeerd was, toen waren die geboden als het ware een hamer en een zwaard. Ik voelde wat ik miste. Ik voelde waar ik buiten stond. Maar nu wordt het opnieuw soms zo dat je, nu de Heere in je leven is komen werken, je soms weer zo gaat voelen op een heel andere manier en op een veel diepere manier dan vroeger. Dankt God in alles. Heere, wat komt er weinig van terecht. Oh, er zijn onvergetelijke momenten geweest. Dat het echt leefde misschien in uw hart. Hartelijk zal ik u lief hebben. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. Toen was er dankbaarheid. Gods gave. En misschien wel eens een keer in de zwaarste moeite. Dat u mee mocht zingen met Paulus en Silas in de kerker. Psalmen in de nacht. Maar er zijn ook van die andere momenten. En dan hoor je op dankdag weer een preek over dankt God in alles. En dan zeg je van binnen, ja, dat is de Heere waard. Hoe zou ik hem niet moeten danken? Loven, prijzen, eren, dienen, groot maken. Maar ik kan het niet. Dat verlangen breekt stuk op mijn innerlijke zonde. Weet u, dan staat er toch nog achter aan de tekst. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Wat God eist, wil hij geven. In Christus Jezus. En dan topt u misschien over uw gebeden en u zegt, ach, wat zijn ze vaak arm. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En een ander die de Heere vreest zegt, ja dominee, we weten ook niet te danken zoals het behoort. Maar weet u, die wil van God in Christus Jezus, dat betekent ook dit. Dat waar zijn kerk hier op aarde nu zo vaak niet weet te bidden en niet weet te danken door eigen schuld, dat God zijn zoon gegeven heeft, niet alleen maar hier op aarde om te lijden en te sterven, maar nu ook aan de rechterhand van de Vader, als de grote hoge priester die altijd leeft, om voor zijn kerk te danken en te bidden. Want Christus is in de hemel tot de laatste dag toe als de biddende en dankende hoge priester. En als er dan hier op aarde een kind van de Heere, een arme zondaar, niet weet te bidden zoals het behoort en ook met zijn dankgebeden vastloopt, dan wil de Heere Jezus door zijn Heilige Geest die zwakke gebeden als het ware opnemen. En hij legt ze in de wierookschaal en reinigt ze. En hij brengt de gereinigde gebeden en dankzegging van de zijne voor het aangezicht van de Vader. Hoe komen de gebeden in de troon van God? Hoe komen de dankzeggingen voor het aangezicht van de Vader? Gelukkig niet, als het een waar gebed is, als het een waar dankgebed is, zoals wij ze zeggen. Want dan waren ze nog met zonde bevlekt. Maar ze komen gereinigd door het werk van Christus. Ze komen op de handen van de biddende en dankende hoge priester in de troon van God. Begrijpt u nu hoe rijk die tekst is? God eist het omdat hij het waard is. Dank mij in alles. Maar hij geeft wat hij eist. En dat doet hij mild en overvloedig. Hij heeft gebeden om te bidden. En hij reinigt die dwaze, die zondige gebeden van de zijne door die grote hoge priester. Hij geeft dankzegging om te danken. En hij reinigt die dankgebeden en legt ze op de offerschaal van zijn volmaakte dankgebed en biedt ze zo zijn vader aan. Ja, zegt iemand, dat is nu tot grote troost als je daar iets van kennen mag. Maar ik sta daar buiten. En u hebt daar net al wat over gezegd, maar om dat nu te leren kennen, hoe? Laat ik er alleen dit van zeggen vanavond. Dat die grote hoge priester die daar bidt en dankt in de troon, dankt de Vader, bidt de Vader, dat doet voor. Voor wie? Ja, voor zijn volk. Dat zijn de mensen die bekeerd zijn, de mensen die weten mogen dat ze behouden zijn. En ook misschien nog wel van verre staande, die daar enig licht in mogen kennen. Maar ik, staat nog wat in Johannes 17 wat u nooit vergeten moet. Dat de Heere bidt voor degenen die behouden zijn, maar ook voor degenen die nog geloven zullen. De gegevenen van de Vader die al bekeerd zijn, maar ook de gegevenen van de Vader die nog tot geloof en bekering moeten komen. Die Heere Jezus, die biddende en dankende hoge priester, bid op dit ogenblik dat er nog toegebracht mogen worden. Zou u dan op deze biddag, op deze dankdag, uw knieën niet buigen en zeggen, Heere, vanavond is het weer gezegd, dank God in alles, bidden, ik kan het niet. Ik sta er buiten. Maar ik heb toch ook gehoord dat u wilt geven. Wat u eist, zou u het ook aan mij willen geven. Breng u me toe. En zeg u dan eens eerlijk, als God dat nou zou doen. En hij kan het doen in Christus en hij wil het doen in Christus. Wat zou u dan blij zijn? Wat zou u dan dankbaar zijn? Nee, niet alleen voor de gaven die God gaf, hoe groot die ook zijn in het gewone leven. Maar voor de gaven van de zaligheid. En dan zou u nog heel anders zingen. Die psalm die u misschien van kindse jaren af zo graag gezongen hebt. Geloofd zij God. Ja, zegt u, dan zou ik hem echt van harte kunnen zingen. Nou, daar mogen we dan toch in alle eerbied om smeken, Heere, leer me dat. Opdat ik u oprecht leer aanroepen. U oprecht leer danken. U oprecht leer loven. Opdat ik die psalm van harte mee mag zingen. Geloofd zij God. Met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wij komen aan het einde van deze dienst en aan het einde van deze dankdag voor uw aangezicht om uw naam eerbiedig en ootmoedig te erkennen. We hebben tweemaal uw woord mogen horen over de dankdag van een dwaas en de dankdag van een wijze. Heren, verbreek ons hart, opdat wij een wijs hart mogen bekomen. En niet als die dwaze herenboer voor u geen plaats hebben. Alleen maar aan onszelf denken. En alleen maar aan het kringetje van ons werk. En dan ineens eeuwigheid. Maar dat we met de woorden die de wijze aanduiden, de Godvrezende, werkzaam mogen zijn. U te leren danken in alles. En dat alleen door die wilsbeschikking, die gave van de Heere Jezus Christus. Heb dank, Heere, voor alles wat u gaf. Ga met ons. Zegen ons verder deze week. Laat het zo mogen zijn dat we ook deze week ervaren bij ons dagelijks werk uw hulp en bijstand. Breng ons zondag aanstaande weer hier. En vergeef gij genadig al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103 vers 1 is onze slotzang. Loof, loof de Heere mijn ziel. Met alle krachten verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. 103 het eerste vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.